Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen het uit Psalm 89 en daarvan het eerste vers zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Uw waarheid al een tijd vermelden door mijn reen. Ik weet uw vast gebouw van uw gunst bewijzen. Naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. 89, het eerste vers. Aan u zal worden voorgelezen Joshua 2. Joshua 2, eerst echter luisteren naar de belijdenis van Nicea. We zingen naar de belijdenis Psalm 48 vers 6, want deze God is onze God. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons, mensen en om onze zaligheid, is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en in één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Jozua 2. Jozua nu, de zoon van Nun, had twee mannen die heimelijk verspieden zouden, gezonden van Sittim, zeggende: gaat heen, bezichtig dat land en Jericho. Zij dan gingen en kwamen ten huize van een vrouw, een hoer, wier naam was Rachab, en zij sliepen daar. Toen werd de koning te Jericho geboodschapt, zeggende: zie, in deze nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israëls, om dit land te doorzoeken. Daarom zond de koning van Jericho tot Rachab, zeggende: breng de mannen uit die tot u gekomen zijn, die te uw huize gekomen zijn, want ze zijn gekomen om het ganse land te doorzoeken. Maar die vrouw had die beide mannen genomen, en zij had hen verborgen, en zeide aldus: er zijn mannen tot mij gekomen, maar ik wist niet van waar zij waren. En het geschiedde, als men de poort zou sluiten als het duister was, dat die mannen uitgingen. Ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn. Jaagt hen haastig na, want gij zult hen achterhalen. Maar zij had hen op het dak doen klimmen, en zij had hen verstoken onder de vlasstoppelen die van haar op het dak beschikt waren. Die mannen nu jaagden hen na op de weg van de Jordaan tot aan de veren, en men sloot de poort toe, nadat zij uitgegaan waren die hen najaagden. Eer zij nu sliepen, zo klom zij tot hen op het dak. En zij sprak tot die mannen: ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft, en dat uw lieder verschrikking op ons gevallen is, en dat alle inwoners deze lands voor uw lieder aangezicht gesmolten zijn. Want wij hebben gehoord dat de Heere de wateren der schelschee uitgedroogd heeft voor uw lieder aangezicht, toen gij uit Egypte ging. En wat gij lieder de twee koningen der Amorieten, Sihon en Og, gedaan hebt, die op gene zijde van de Jordaan waren, de welke gij verbannen hebt. Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart, en er bestaat geen moed meer in iemand vanwege uw lieder tegenwoordigheid. Want de Heere, uw lieder God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan, zweer mij toch bij de Heere, terwijl ik weldadigheid aan uw lieden gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan mijn vaders huis, en geef mij een waarteken, dat gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden, als ook mijn broeders en mijn zusters met alles wat zij hebben, en dat gij onze zielen van de dood zult redden. Toen spraken die mannen tot haar: onze ziel zij voor u lieden om te sterven, indien gij lieden deze onze zaak niet te kennen geeft. Het zal dan geschieden, wanneer de Heere ons dit land geeft, zo zullen wij aan uw weldadigheid en trouw bewijzen. Zij liet hen dan neder met een zeel door het venster, want haar huis was op de stadsmuur en zij woonde op de muur. En ze zeide tot hen: gaat op het gebergte, opdat niet misschien de vervolgers u ontmoeten, en verberg u al daar 3 dagen, totdat de vervolgers wedergekeerd zullen zijn, en ga daarna uw weg. Ook zeiden die mannen tot haar: wij zullen onschuldig zijn van deze uw eed, die gij ons hebt doen zweren. Zie, wanneer wij in het land komen, zo zult gij dit snoer van scharlakendraad aan het venster binden, door het welk gij ons zult nedergelaten hebben. En gij zult tot u in het huis vergaderen, uw vader en uw moeder, en uw broederen en het ganse huisgezin uw vaders. Zo zal het geschieden, al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaan zal, zijn bloed zij op zijn hoofd, en wij zullen onschuldig zijn. Maar al wie bij u in het huis zal zijn, diens bloed zij op ons hoofd, indien 1 hand tegen hem zijn zal. Maar indien gij deze onze zaak te kennen zult geven, zo zullen wij onschuldig zijn van uw eed, die gij ons hebt doen zweren. Zij nu zeide: het zij alzo naar uw woorden. Toen liet zij hen gaan, en ze gingen heen, en zij bond het scharlaken snoer aan het venster. Zij dan gingen heen en kwamen op het gebergte, en bleven al daar 3 dagen, totdat de vervolgers wedergekeerd waren, want de vervolgers hadden hen op de weg gezocht, maar niet gevonden. Alzo keerden die 2 mannen weder, en gingen af van het gebergte, en voeren over, en kwamen tot Jozua, de zoon van Nun, en zij vertelden hem al wat hun wedervaren was. En ze zeiden tot Jozua: zeker, de Heere heeft dat ganse land in onze handen gegeven, want ook zijn alle inwoners van het land voor onze aangezichten gesmolten.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 91, vers 1 en vers 2. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Psalm 91, vers 1 en vers 2 gaan we samen zingen. gemeente, wij willen vanavond stilstaan bij Jozua 2. En we beginnen dan bij vers 9 tot het einde van dit hoofdstuk. En ik lees u uit dit hoofdstuk vers 21, het tweede gedeelte. En zij bond het scharlakensnoer aan het venster. En zij bond het scharlakensnoer aan het venster. Ja, zo'n zinnetje uit de Bijbel. Waar u van de week misschien verder ook in zo'n week van voorbereiding eens over na kunt denken. Zou u dat nou ook hebben gedaan? Ook zo'n snoer aan uw raam hebben gehangen. Een heleboel mensen uit Jericho deden dat niet. Zij deed dat wel. En dat is tot een enorme zegen. Daardoor weten we eigenlijk nog van haar, hè. Als ze dat nou niet had gedaan, dan was ze omgekomen. Maar ze heeft het wel gedaan. En daarom staat ze ook in de Bijbel. Daarom werd ze ook ingelijfd in de heilige linie. Kun je Matthäus 1 lezen, dat zij is getrouwd met Salmon. En dat was dan weer de vader van Boas. Zo tekent ons Matthäus dat. En zo krijgt die naam van Rahab toch in de Bijbel wel een bijzondere betekenis. Niet dat God er bijzondere mensen op nahoudt, maar iets van Gods bijzondere genade. God, algemene genade, dat is dat hij voor ons zorgt en zo, en dat we eten en drinken hebben. En dat we in een geordend land leven en dat we in huizen wonen en zo. En wij leven natuurlijk in een land met zeer veel voorrechten. We hebben nog vrij naar de kerk gaan. We hebben eten, we hebben drinken. En dat is bijna eindeloos zoveel voorrechten als we krijgen. In vergelijking bijvoorbeeld met mensen in Guinea of in Afrika. Of in Egypte of in de Arabische wereld. Die hebben zulke goede gezondheidszorgvoorzieningen niet als wij dat hebben. En wij hebben dat allemaal wel. We hebben ook winkels waar je van alles kunt kopen. Hè? Albert Heijn of de Lidl of weet ik veel wat. Je kunt er van alles kopen. Dat is allemaal beschikbaar. En de een wat meer, misschien de ander wat minder. Maar wij hebben veel voor. We noemen Gods algemene genade. En daarnaast is er ook Gods bijzondere genade. Je kent een openbaringsvorm. Waarin zich dat openbaart. De kerk, de Bijbel, het gebed, de prediking, Gods bijzondere genade. En die kent ook een essentie, een wezen. En dat is Gods genade verheerlijkt in het hart van zondaren. En wat dat precies uitwerkt. Nou, daar gaan we nou vanavond ook bij stilstaan, bij Gods genade. En dan wil ik in verband met dit hoofdstuk, waarvoor uw aandacht vragen, eigenlijk drie elementen uit die genade Gods aan u voorhouden. In de eerste plaats verkiezende genade. Dat is vers 9 tot en met vers 14. Verkiezende genade. Hoe God nou iemand uitkiest. Zijn vrijmacht en zijn soevereiniteit. In de tweede plaats, en dat lezen we dan in vers 15 tot en met vers 21... zou ik dat verlossende genade willen noemen. Want Rahab die woont natuurlijk in Jericho. En dat was een hele Canaanitische stad met van alles en nog wat. En alleen al dat ze overal in de Bijbel hoer wordt genoemd. Dat zegt al wat natuurlijk. En daar is uit verlost. Uit die greep van de duivel en uit die last van de zonde. En het scharlakenkoord neemt daar ook een belangrijke plaats in. Dat is een teken, dat zal ik zo nog verder uitleggen. En dan tenslotte, aan het slot van dit hoofdstuk, dat begint dan bij vers 22 tot en met 24, en dat komt dan ook in hoofdstuk 6 nog eens wat aan de orde, zie je ook triomferende of overwinnende genade. En hoe de Heer dat genade schenkt, maar dat hij ook zorgt dat Rahab nu bijvoorbeeld in de hemel is, want dat is ze zeker. Dus daar zorgt God ook voor, dat Rahab is nu in de hemel. Samen met al de andere heiligen, dat noemen we dan overwinnende of triomferende genade. Dus dat zijn de drie dingen die we overdenken rondom dat scharlakenkoord, dat touw wat aan dat venster hing bij Rahab. verkiezende genade, verlossende genade, een overwinnende genade. Gemeente, ik heb u al gezegd, het gaat in deze hoofdstukken in de eerste plaats om heilsgeschiedenis. En dat moeten we goed over nadenken. Als je de Bijbel leest, en zeker het Oude Testament, dan hebben wij, tenminste ik ook, vaak de neiging om daarin een lange reeks bekeringsgeschiedenissen te zien. Van ja, Abraham werd zo bekeerd en Jacob werd op die manier bekeerd en Isaac nog weer op een ietsje andere manier. En dat we zo de Bijbel min of meer naar ons toe halen en daar allerlei voor ons dan ook herkenbare dingen in vinden. En dat we dan bijna ja, denken dat ze bij ons in de kerk zouden zitten. He, zoiets. Abraham, de ouderlingenbank natuurlijk en Jacob misschien in de diakenbank en dan Paulus als prediker en ja, zoiets. Gemeente, dat is natuurlijk van Gods woord helemaal niet de bedoeling. Abraham kan helemaal niet hier in de ouderlingenbank zitten, want hij had meer vrouwen, dat kan niet. Dus dat moeten we mee oppassen. Het gaat dus niet om in de eerste plaats alle mensen, wat ze allemaal ervaren. Het gaat om Gods heil en hoe God na de zondeval heeft beloofd dat hij een vrouwenzaad tot stand zal brengen. Heil tot stand zal brengen. Dat heeft God beloofd en dat krijgt dan ook in de Bijbel gestalte. Dat laat God vertellen door profeten. En daar, dat illustreert God met verlossende daden. En een van die verlossende daden is bijvoorbeeld de uittocht uit Egypte. Een van die grote verlossende daden, maar het is niet de laatste, grootste verlossende daad. Die kwam tot stand in Bethlehem. Waar de Zoon van God naar de aarde kwam, de menselijke natuur heeft aangenomen. En de engelen zongen toen eer zijn God vrede op aarde en mensen de welbehagen. Dat u dat even in de eerste plaats onthoudt bij het lezen van de Bijbel. Het gaat dus in de eerste plaats om God die vanuit zijn eeuwig welbehagen een heilsboodschap laat klinken. Heel belangrijk. In de tweede plaats zien we dan hoe dat heil handen en voeten krijgt in allerlei perioden in de wereldgeschiedenis. De eerste periode vanaf Adam natuurlijk en Noach en Abraham. Hoe God dan mensen opzoekt en heel veel mensen hebben toen nee tegen God gezegd. Maar God heeft best wel tegen allerlei mensen wat gegeven. Maar de meesten zeggen, oh nee. Iedereen zegt eigenlijk nee. Er hebben sommige mensen die zeggen ja, te doen de goede keuze. Zoals Rutte deed. En dan trekt God zomaar een lijn in deze wereld. En dan zie je die namen in de Bijbel. Abel is de eerste. Martelaar. En later Noach. En Abraham. En Isaac. En Jacob. En Juda. En zo. Dan zie je zomaar een hele lange rij namen, mannen, vrouwen ook, Sarah, Rahab, Rut enzovoorts. Van allerlei soorten die dat oprechte geloof ontvangen. En die door dat geloof, dat is een ander woord voor vertrouwen in de Bijbel. Die door dat geloof hebben gewandeld en hebben gezocht naar die stad die fundamenten heeft en waarvan de kunstenaar en bouwmeester God is. Dat is dus die lange rij van gelovigen, van alle eeuwen. En daar is natuurlijk ook heel veel van te leren. Bijvoorbeeld hoe Abraham ondanks alles, Paulus zegt in Romeinen 4, tegen hoop op hoop geloofd heeft. Dat dat het kenmerk was van het leven van Abraham. Niet dat hij heel rijk was of vele tochten heeft gemaakt of heel veel knechten had, nee. Hij was een man natuurlijk met veel schapen en zo, maar hij heeft op God gehoopt. Hij zocht naar die stad. En daarom offerde hij en hij zocht ook naar de koning van die stad, naar de Messias. Want Jezus zegt, Abraham heeft mijn dag gezien, mijn geboortedag. En is blij geweest. Daar ging het om. En toen was hij 100 jaar toen dat gebeurde, de geboorte van Isaac. Dus dat zijn die gelovigen in het Oude Testament. En nou komen we hier in Jozua 2 dat ook tegen. Hè, bij Jozua. Bij die twee verspieders. En ook ja, bij Rahab. Een heidense vrouw. heidin. Ook op zich alweer wenwaardig, want die Joden hadden natuurlijk in Egypte best wel zo het een en ander met die heidenen te maken gehad. De Egyptische heidenen. Er waren ook wel wat Egyptenaren meegegaan, maar hadden er toch wel een beetje last van gekregen. Nu gaan ze dat land Kanaan binnen en dan ja, bepaalt de heilige schrijver ons bij Rahab. En ja, zo'n heidin wordt dan opgenomen in het volk van God op deze aarde. En dat wordt later ook nog een keer bij Rut, die kwam uit Moab, ook een volk wat vervloekt was. En zo bouwt de Heer ook al in het Oude Testament uit die grote Pinksterzegen, die vanaf de Pinksterzegen gaat, dat evangelie de hele wereld ingaat, daar geeft hij het Oude Testament al een paar voorbeelden van. En een van die voorbeelden is inderdaad Rahab, dat de Heilige Geest die grote belofte aan Abraham voor de hele wereld gestalte zal geven. Dus dat moeten we wel opmerken, dat Rahab een van die allereerste is uit de heidenen, die wordt toegebracht. En als we dan dit tweede deel, vorige keer heb ik dat natuurlijk ook verteld, heilsgeschiedenis, een geloofsgeschiedenis, en als we dan zo wat verder in het leven van Rahab komen, en wat er hier staat in dat hoofdstuk, dan is dit profetie. De vijf boeken van Mozes, en voor de Joden begint dan het boek der profeten, dat begint bij Jozua. En dat komt dan naar Richteren en dan krijg je daarna Samuel en dan krijg je daarna weer andere boeken, Jesaja, Jeremia. Het zijn allemaal profeten, profetische boeken. Dat noemen we in het Hebreeuws de Nebiyim. Je hebt de Torah, de Nebiyim en de Ketubim. En die Nebiyim, dat is eigenlijk een toelichting op de vijf boeken van Mozes. Dat is een steeds weer het opnieuw terugroepen naar wat God aan Mozes vertelt in het heil dat hij heeft uitgesproken, geopenbaard. Dus dit is profetisch onderwijs over Gods weg in deze wereld. En als we dan zo dat hoofdstuk weer eens bekijken, dan beginnen we bij hoofdstuk vers 8... De verschillende verklaarders hebben er ook al op gewezen. Dat als je dit hoofdstuk van vers 9 rustig doorleest, dan komt er iets heel merkwaardigs naar voren. In vers 9 tot en met vers 11 zien we een soort inleiding eigenlijk, een soort aanleiding waarom Rahab en waarom die verspieders weldadigheid trouw doen aan Rahab. Een aanleiding. Een concrete aanleiding. Ze zijn in groot gevaar en Rahab die verbergt ze. En dan vertelt Rahab iets in vers 9 wat er nou precies in het land aan de hand is en zo. Dat is een aanleiding. Tweede plaats zien we dan in vers 12 en 13 en in vers 18 en vers 20 dat er bepaalde dingen worden afgesproken. En wij ook wel eens, hè? Dan ga je, spreek je met iemand wat af. Rahab die vraagt iets en die verspieders beloven iets. Die stellen ook voorwaarden. Dat is het tweede element wat je in dit hoofdstuk gewoon vindt. En dan tenslotte wordt dan wat ze afspreken bekrachtigd. Vers 14 tot en met vers 17. Er wordt zelfs gesproken over een eed. Kijk maar in vers 17. Wij zullen onschuldig zijn van deze eed die gij hebt doen zweren. Er gebeurt dus nogal wat op dat dak. En tenslotte krijgen ze de opdracht Rahab om daar aan het venster een rood scharlaken koord te hangen. Nou, wat is hier nou aan de hand in dit hoofdstuk? Nou, alle verklaars wijzen erop. Er vindt hier een verbondsluiting plaats. Een verbonden betekent een overeenkomst. U was van het genadeverbond gehoord misschien. Dus een overeenkomst van God met zondige mens tot hun heil. En die twee mannen die sluiten met Rahab een verbond. Een afspraak doen ze. En dat heeft een aanleiding dat Rahab zegt, ja we hebben gehoord enzovoorts. Daar worden ook voorwaarden in bepaald. Dat Rahab in haar huis moet zitten, in de familie in het huis, dat is het koord. Er wordt ook een teken bijgezet, dat is het koord, verbondsteken. En dat wordt ook bekrachtigd door een eed. Dus het is heel wonderlijk, dat hoofdstuk zo doorleest en dan denk je, tjonge. Dus dat scharlakenkoord, dat is eigenlijk een verbondsteken. Zoals wij ook een verbondsteken hebben, hè? De doop, teken van het verbond. Dus vraag ook een teken van Gods gunst. En dat hing er dus aan dat raam. Dus je hoeft helemaal niet allerlei bijzondere vergeestelijkende dingen erin te doen. Om er toch een hele opmerkelijk iets in te ontdekken. Het zit gewoon in de structuur van het hoofdstuk. Het Rahab die ontving een teken van Gods gunst. Van zijn genade. Ik kan me zo wel voorstellen dat Rahab, als die ballen dan weg zijn. Dat touw wel eens even bekeken heeft. Hangt het er nog wel? Kon natuurlijk afwaaien of zo, of iemand kon het weghalen of zo, hangt het er nog wel. Dat was een teken van dat verbond. Dat was straks je ego, als komt dan die stad, die stortte dat touw. Dat was een teken. Verbondsteken, dat is voor Rahab natuurlijk ongelooflijk belangrijk geweest. Zoals trouwens vandaag de verbondstekenen nog ongelooflijk belangrijk zijn. Dat wil ik eigenlijk eerst even tegen u zeggen. Dat we dit hoofdstuk wat we lezen, dat ons dat wel opvalt. Dat het hier gaat om een verbond, twee mannen met die heidense vrouw. En dat ze een teken krijgt, dat scharlakenkoord. En als we nou eens naar dit hoofdstuk gaan, en gaan we nou eens lezen. Dan heb ik eerst gezegd, we kiezen de genade. We beginnen bij vers 9 en dan zegt Rahab, zij sprak tot die mannen, ik weet, ook alweer een woord, hè? Ik weet. Job zegt, ik weet, mijn verlosser leeft. Dat is niet zomaar taal, dat is geloofstaal eigenlijk. We horen hier dus al geloofstaal van Rahab, dat heb ik al voor een keer wat benadering zien we dat dus. Ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft. Dat weet ze. Terwijl Jozua nog moet beginnen. Zij weet het. Dat heeft God haar verteld. Dat weet ze van Gods wegen. En dat u liet de verschrikking, dat vertelt ze, die verspieden is wat er aan de hand is. En op de inhoud van het land. En dat. Ja, dat heeft een enorme indruk gemaakt, bijvoorbeeld de komst van het Joodse volk en de doortocht door de Jordaan zometeen. Dat gaat nog gebeuren en wat ze gehoord hebben over de Schelfzee en die oorlog met Sion en Och. Ze vertelt het ook, ze vertelt twee dingen, de Schelfzee. Het volk is er in 24 uur door die Schelfzee, de Rode Zee is getrokken. En in de tweede plaats wat ze gedaan hebben in het over Jordaanse Sion en Och. En dat ze daar die landen in bezit hebben genomen. En dat heeft diepe indruk gemaakt. Het zijn dus daden Gods. Hè? De uittocht uit Egypte was een van die grote heilsdaden. Het veroveren van het Overjordaanse was ook weer een van die grote heilsdaden van God. En Rahab heeft het ook gezien. Ze heeft het opgemerkt. De meeste Jericho's dachten van gevaarlijk en moeilijk. Laten we de muren nog maar eens wat versterken. Dat heeft Rahab niet gedacht. Rahab heeft daar Gods hand. Ik weet dat de Heere, kijk maar, God van het verbond dat gedaan heeft. En dan gaan we verder in de Bijbel, vers 11. En als wij hoorden, zo versmolt ons hart en er bestaat geen moed meer in iemand vanwege uw lieden tegenwoordigheid. Want de Heere, en dan komt er weer een belijdenis, de Heere God is een God boven in de hemel, beneden. Dat is de schepper van de hemel en van de aarde. Het is dus nog niet zo heel gering, die geloofskennis van Rahab. Het lijkt wel alsof zij ja, al veel onderwijs heeft gekregen van de Heilige Geest. Ze weet van Gods grote daden. Ze weet ook van dat God de schepper is, de God van Israël, van de hemel en van de aarde. En dan in vers 12 zegt ze, nu dan, zweer mij toch bij de Heere, terwijl ik weldadigheid, dat is een heel bijzonder woord in de Bijbel. Soms wordt het vertaald met goede tierenheid, meer met weldadigheid. Dat betekent trouw, weldadigheid, verbondstrouw. Een woord wat helemaal thuis in die verbondsgedachte. Weldadigheid aan uw lieden gedaan hebt. En dat gij ook weldadigheid doen zult aan mijn vaders huis en aan mij geeft een waarteken. Dan vraag ze ook om, mag ik een teken? Akkoord, daar heb ze om gevraagd. Wil u mij dat geven? Een teken. Verbondsteken. Weldadigheid en een teken. En gemeente, ja, ook daar is Racha begeerig naar. Dus weet dus dat die God van Israël zijn grote daden openbaart. Ze weet dat dat de schepper van de hemel en van de aarde is. En ze gelooft ook dat ze van die gunst van die God afhankelijk is. Weldadigheid en een teken. En ze heeft ook de behoudenis van haar familie op het oog. Haar vader en haar moeder en haar zusters en haar broeders enzovoort. Moeten er ook bij. En toen spraken die mannen. Ze gaan dat dus op in. Gemeente, ik heb dat verkiezende genade genoemd. Want ik heb u nou zo die dingen even genoemd. En het is nog wel uit te breiden wat we er allemaal lezen. Wat de Heilige Geest ons vertelt. En dan moet u weten, dit was een heidense vrouw. Iemand die geboren was in het heidendom. Iemand die groot geworden is in het kanaanitische heidendom. Iemand die dus volstrekt onbekend was met de wetten en de geboden en de inzettingen van de God van Israël. Ze was helemaal niet besneden, ja, mannen, besneden vrouwen worden daarin begrepen. Ze hoorde helemaal niet bij het verbondsvolk. Ze geloofde ook niet dat de God van Israël de schepper van de hemel en van de aarde is. Dat hadden haar ouders er niet verteld. En dan deze vrouw, deze heidin. Hoe komt het nou dat zij weet van de schepper van de hemel en van de aarde? Dat ze weet dat die God grote daden doet. En dat ze weet dat die God weldadigheid. Ze is als een smeekt. Ze is om die gunst van die God verlegen. Ik zou dat in eerste plaats. Terwijl een heleboel mensen uit Jericho dat natuurlijk niet willen. Haar wel. Ja, dat is natuurlijk niet verklaarbaar vanuit haarzelf. Niet dat ze een verstandige vrouw was of een meer bewogen mens of zo. Nee, ze dezelfde opvoeding had als haar broers en haar zussen enzovoorts. Ik denk dat dat Gods verkiezende genade. En dan een heidin. En dan ook nog iemand die later in haar leven, nou was dat in die tijd in Canaan, meer gebruikte misschien dan wij dat vinden, maar ook nog een hoer was. Dus wordt de hele Bijbel Rahab de hoer genoemd. Ja. En dan God er zo in uitkiest, hè. Snapt u dat? Daar snap ik niks van. Hij zou natuurlijk zeggen, ja, dat ja, Jozua, zo'n knecht van Mozes en zo, ja, die was ook uitverkoren. En we zouden misschien nog wel anders verstandig iemand, maar dat nou zo'n persoon, zo'n heidin. In de tweede plaats een hoer. En in de derde plaats een vrouw, want dat was ook nog in die samenleving, vrouwen en mannen, er is een heel groot verschil tussen. En dan horen we deze dingen. Ja, dat is nou niet desgene die wil, nog desgene die loopt, zegt Paulus in de Romeinen 9, maar des ontfermenden Gods. Ja, zo doet God dat wel. Het verachten en het onedele, zegt Paulus later in de Korinthebrief, heeft God uitverkoren. En dat noemen we dan soevereine genade. Er is helemaal niks in Rahab waarom God dat nou doet. En ik vind dat mooi, dat woord. Soeverein. Zo doet God dat nou. Ik hoop dat u enigszins snapt dat hoe langer je erover nadenkt, hè, des te minder kunnen we ervan begrijpen, des te groter wordt het wonder dat God nou naar zo iemand omzag. En ik geloof eerlijk gezegd dat dat in het leven van Gods kinderen, in het begin misschien niet zo, maar later, wordt dat een steeds dieper wonder dat God de eerste is geweest. Wij zijn de eerste niet, echt niet. God is de eerste. Toen hij ons liet dopen, toen we ergens geboren werden in een gezin waar wel over deze dingen werd gesproken. Toen we naar de kerk gingen met onze ouders en een preek indruk maakte op ons hart. Toen we erbij bepaald werden dat we zondige mensen zijn. En dat we doordringen dat nou, ja, dat ik het had moeten doen, dat had ik helemaal niet gestaan. Het is niet uit u. Het is niet desgene die wil, ik heb het al genoemd. Maar een andere tekst uit Ezechiël. Ik doe het niet om uwentwil, o mensen, maar om mijn grote naam. Verkiezende, soevereine en tweede daarbij. En dat vind ik ook wel mooi als je dit zo leest. Hè? Dat is niet alleen soeverein, maar ook vrij. En wat is nou vrije genade? Dat vind ik ook een hele mooie gedachte. Wij doen de meeste dingen niet vrij macht in de zin van vrij. En we kunnen ons alleen maar zoiets voorstellen van, jij doet dat en dan krijg je er dat voor terug. Zo denken wij vaak over de dingen. Wij zien alles als afhankelijk van elkaar. En dat projecteren we dan ook op God. He, dus dan moeten we eerst bidden bijvoorbeeld, of vroom doen, of goddeloos doen, of weet ik veel wat doen, of bepaalde ervaringen hebben. En dan zou God ons kunnen kiezen. En dat God dan een soort selectie maakt van mensen die zeggen van, nou ja, die man die zegt wel fijn, laat ik die maar eens kiezen. Ik zeg het een beetje simpel, zodat u het begrijpt. En God, zo doet God dat helemaal niet. God doet dat soeverein en hij doet het ook vrij. Dat betekent, God vraagt niet eerst dat wij op een bepaalde voorwaarden zitten te voldoen of zo. Nee, God kiest er zomaar uit. En dat doet hij op een hele wonderlijke manier. Zo koos God een Samaritaanse vrouw eruit. En moest de Jezus er apart voor gaan reizen door Samaria heen. Merk maar, zo'n vrouw uit Samaria, dan vijf man. Ja, koos God eruit, vrij. Die vrouw had nou helemaal niks mee te brengen. God koos. En Zacchaeus, een tollenaar. Ja, die man heeft alleen maar minpunten. Ja, en God koos hem eruit. En Rahab. Dat mensen hebben alleen maar minpunten. Nou, slechter kun je het bijna niet voor elkaar maken. En dan staat ze in de Bijbel als een voorwerp van Gods soevereine en van Gods vrije verkiezende genade. Gemeente, u hebt misschien wel eens de indruk dat die verkiezing, dat is toch wel huiveringwekkend. En dat is een element in, ja, waar we, als ons verstand daarop gaat zitten, piekeren, dan hou je er wel eens een beetje bang van. Dat kan. Het is een uitwerking, noem ik al fijn, het een besluit, een verschrikkelijk besluit. Maar in de kern, in essentie, en dat geldt voor de geloven, kan Paulus daar eigenlijk alleen maar van zingen. Daarom begint hij ook aan het einde van Romeinen 11, dat een enorme lof zijn. O diep de der rijkdom, beide der wijsheid en der kennis Gods. En dat is nou bij Rahab. Zij soevereine en vrije genade in een vrouw. Ja, waarvan wij zouden die nooit aanpakken, nog niet waard. En dat doet nou God. Zeg, werd dat voor u nou ook wel eens een wonder, hè? Dat dat nou de God van de Bijbel is. Die met zijn kiezende genade zondige mensen opraapt. Wie is aan deze God gelijk, die armen opricht uit het slijk? Kunnen een week van voorbereiden heel diep over nadenken. Dus die heerlijke leer van de uitverkiezing in de Bijbel tot onze troostige Dordtse leerregels geopenbaard. Nou, dat wilde ik nou eerst eens tegen u zeggen. Nu ga ik naar mijn tweede gedachte en dat is verlossende genade. Dat is vers 15 tot en met vers 21. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we uit Psalm 92. En daarvan het zevende vers 92, vers 7. Rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon. Bij het tweede punt, verlossende genade. En dan zien we in vers 14 dat die mannen dus aan Rahab beloven dat zij niet zal sterven en dat zij weldadigheid en trouw bewijzen. En dan lezen we vers 15 dat zij met die mannen naar de muur gaat. Ze wonen op een huis op de stadsmuur en dat ze die mannen aan dat touw naar beneden laat gaan. En voordat ze daar naar beneden gaan, in vers 16 lezen we dan, zegt ze, ga nou richting het gebed. Ze wijst dus ook de goede weg aan, waar die mannen zich voorlopig even schuil kunnen houden, zodat ze zich kunnen verbergen en daarna weer terug kunnen keren naar de andere kant van de Jordaan, waar het leger van Jozua ligt. Zo zeggen die mannen dat, dan gaan ze in dus op de voorwaarden die gesteld zijn aan die overeenkomst, hè, die eed die ze gezworen hebben, dat verbond wat hier is opgericht, dat zij onschuldig zijn aan de eed die gij ons hebt doen zweer. Dus een vrij plechtig gebeuren ook geweest in het huis van Rahab. Het is niet zomaar eventjes losserig, nee, er kwam iets reëels tot stand. Er kwam dus een hele concrete afspraak tussen Rahab aan de ene kant en die twee mannen aan de andere kant. Voor Rahab ingrijpen, voor die mannen ook. Maar Rahab moest bijvoorbeeld haar eigen goden afzweren. Moest ze nooit meer te maken mee hebben. En Rahab moest bijvoorbeeld vertrouwen stellen in de God en in die mannen. Ze moest het ook met een eed bezweren. En dan staat er dan ook, hè, die mannen zeggen dat, van deze eed, die gelden toen zweren. Zie, wanneer wij in het land komen, vers 18, zo zult gij in de eerste plaats dit snoer, en van scharlaken draad aan het venster binden, door het welk gij ons zult nedergelaten hebben. Dus die mannen gaan langs dat touw naar beneden. Dus het was een flink touw. Je kon het ook zien hangen zo. En het moest daar wel aan, het moest aan het venster blijven hangen. En gij zult ook, die zat om mijn ouders gevraagd, die moesten ook behouden worden. En die moeten dan wel in het huis zijn. Dat is de tweede voorwaarde. De eerste voorwaarde is dat snoer. De tweede voorwaarde, die mensen die behouden moeten in dat huis blijven. En dat zien we ook verder uitgewerkt in vers 19. Zo zal het geschieden, al wie uit de deuren van het huis van het vader, die is bloed zij op zijn hoofd. En wij zullen daarvan niet schuldig zijn. En ze mag ook niet, vers 20, aan de koning van Jericho vertellen dat die mannen bij haar geweest zijn enzovoort. Ze mag dat niet doen. Dus er zijn drie voorwaarden. 1. De touw. 2. Iedereen die behouden moet in dat huis zijn. En in de derde plaats, ze mag dat niet vertellen. Nou, dan gaan die mannen, vers 22, gaan dan heen en die keren dan terug. En we lezen dat Rahab in vers 21 dat snoer bindt aan dat venster. Ik heb het u net gelezen. Dus Rahab krijgt dat teken van dat verbond. En die bindt dan dat scharlakenkoord aan dat venster. En dat heb ik verlossende genade genoemd. En die mannen zeggen, dan moet je de touw hebben en dan moet je dan hangen. En waarom noem ik dat nou zo? Nou, omdat dat een symbool is, een teken van dat verbond, maar ook een teken van Gods gunst. En dan wil ik in de eerste plaats eens even met u nadenken over de gedachte. Sommige verklaringen wijzen erop dat woord koord. Er staat in het Hebreeuws een woord wat sommigen misschien wel kennen van u. Hatikwa, dat is ook het Hebreeuws, het Joodse volkslied. En het wordt ook wel met hoop vertaald. Met enkele vond ik dat. Met me even op wees dat daar een heel bijzonder woord voor dat woord koord, het scharlakenkoord, wordt gebruikt. Hatikwa, hoop. In ieder geval is het voor Rahab en ook voor die verspieders een heel bijzonder koord, hè? Dat weten we. Want als dat er niet hangt, dan kost het je leven. En als dat er straks niet hangt, als je hier wordt omringd, als niet zorgt dat het korter is, dan is ze dood. Dus dat hangt haar leven vanaf, van dat koord. En dat is er ook gebonden. Ze is gezorgd dat elke dag dat erin. Wat is dat dan ook een heel bijzonder teken, dat de Heere nu van deze vrouw een teken geeft. Een heel duidelijk teken, want u zat natuurlijk geen Bijbel en zo. Er zat ook niet, ja, er zat ook geen allerlei onderpanden van die mannen gekregen. En dan straks die Israëlieten in die stad vroeg, is het ene wat ze, dat is dat koord, meer heb ze niet. De Heere geeft dus een tastbaar bewijs van zijn gunst. En dat vind ik dan wel een hele mooie gedachte. En ik zou die ook over willen brengen naar ons. Want hebben wij nou ook zulke tastbare bewijzen van Gods gunst? Ja, Rahab had natuurlijk, ik kon in het huis rondlopen, in dat bed hebben die mannen geslapen. Ja, daar had ze niks aan. Nee, God had één element, dat koord. Dat hadden ze afgesproken. En zo geeft de Heer vandaag nog aan zijn kinderen en aan zijn gemeente tastbare bewijzen van zijn gunst. Zou u er een paar kunnen noemen? Tastbare bewijs in uw leven van zijn gunst. Heb u ook zo'n koord hangen in uw woning? Ja, dat heb u. Maar misschien ziet u dat zo niet en misschien leeft u er ook helemaal aan voorbij. Dat kan. Er waren genoeg Jericho's die liepen te lang. Hebben de vraag of er nou toch een raar touw aan de huis hangen. Ja, wie doet dat nou? Ja, waarom zou je zomaar een touw in je venster hangen? Rahab had een enorme betekenis. Want ze keek er natuurlijk met hele andere ogen naar. dan de gewone mens. En zo heb je ook tekenen, hè. De doop heb ik al even genoemd. Verbondsteken. Ja. Misschien zullen ja, alle kinderen worden gedoopt. Ja. Ja. Alle mensen die hier kijken ook naar dat touw. Ja, gewoon touw, niks aan te zien. Maar Rachel kreeg alles. Ik heb ook tegen de ouders verteld. Dat touw, dat moet Rachel krijgen, want dat hangt ons leven vanaf. Het avondmaal. Ook weer zo'n zichtbaar teken van Gods gunst. En de Bijbel. Ja, de Bijbel. Dat draag ik nog niet. En die verspieden ze ook Jozef ook niet. En wij wel. Een tastbaar teken van Gods gunst. Dat wij een Bijbel hebben. Dat wij mogen elke dag in lezen. En de prediking. Een kerkgebouw waar we mogen samenkomen. Luisteren. Gemeente, wij worden overladen met tegenbare tekenen van Gods gunst. Het zijn er zoveel dat we... Ja, misschien is het die mensen van hier, die raken, we moesten dus met dat touw. En die prediking en die kerk en de doop. Ja, ik weet ook niet wat ik er aan heb, hoor. Nou, zo lag dat bij Rachel dus niet. Ik kan me zomaar voorstellen dat ze s'avonds wel eens donker werd. Je gevoel hangt er nog. Ja, het hangt er nog. En zo kan ik me voorstellen dat het kind van God ook eens denkt van... Staat er toch op, hè. Ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En dat die er ontroert omdat hij gedoopt is voordat hij kon nadenken. En het avondmaal dat de Heer dat laat bedienen, ook naar die coronatijd weer, dat we dat mogen herdenken. Tastbaar bewijs van zijn gunst. En dat we een Bijbel hebben. Heb je dat ook wel, dat u er bijna niet vanaf kunt blijven, denk ik, toch wel even een stukje lezen. Jozua, of de Romeinenbrief, of over Samuel, of over... Hè? En in deze tijd van de advent, dat u het Lucas-evangelie leest... En dat is zo ontroerd. En ik dacht, heeft God, waarom is de Heilige Geest al op laten schrijven? Of kent u dat niet? Nou, Rachab kende dat wel. Twee. Dat koord heeft ook een kleur. En nu ga ik even naar wat symboliek toe. Naar wat meer, vers wat meer uitleg ook. Scharlaken, dat is rood. En nu... We moeten oppassen dat we niet allerlei rare, fantastische verhalen gaan vertellen. Maar gewoon, wat staat er? Een scharlakenkoord. En we bevinden ons in de tijd van de Bijbel. En dan weten we bijvoorbeeld bij de tabernakel dat daar ook allerlei kleuren werden gebruikt. En die kleuren wilden iets uitbeelden. Dat waren symbolen. Ik zou toch wel willen zeggen dat... De kleur van dat touw, scharlaken, staat niet voor niks in de Bijbel. En het is natuurlijk 35 eeuwen geleden. We zitten nog in het Oude Testament, waarin dus de Heere gebruik maakt van kleuren en symbolen en ordinantiën om zijn heil bekend te maken. En dan zou ik toch willen zeggen, rood heeft in de Bijbel, vooral het Oude Testament... Wel een herinnering en een heenwijzing naar bloed. Want bloed is rood. En dan ook in de tabernakel zit het terug. Er waren ook over die tabernakel een rood kleed gespannen. Een scharlaken kleed. En dat herinnert dan aan wat God nu tot stand zou brengen. Door Christus. Daarin het de kleur van dit touw aan. Dus het is een tastbaar teken. Het is ook een rood gekleurd teken. En kleuren hebben zeker in tijd van de bedoeling. Vooral als het gaat in religieuze dingen, handelingen. En dan krijgt dat touw nog een andere diepte. En dat is verlossende genade, hè. Ik hoop niet dat u nou denkt dat ik van alles en nog wat erin leg, want daar hou ik niet zo van die inlegkunde. Maar het is een rood touw. Het roept een heleboel, in het licht van de Bijbel, een heleboel gedachten op. En dan gaan we naar het Nieuwe Testament. En dan lezen we bijvoorbeeld in de brief van Johannes. En het bloed, dat rode bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Mag ik van dat touw ook een heenwijze zien naar dat middelaarswerk van de Heer Jezus? En dan vooral in de betekenis van zijn bloed, hoe hij nu voor de zonde heeft betaald. Dat dat ook als het ware dat touw daar hangt. Dat er nou een God in de hemel is, waar Rachab dus al een paar dingen van gezegd heeft, die haar alleen maar kan vergeven. Niemand anders. Kunnen die mannen niet, kan Mozes niet. Dat kan er alleen door dat scharlakenkoord, dat kan er alleen door waar dat heen naartoe wijst. Naar die gezegende persoon van de Messias, die eenmaal komen en die zijn leven zal geven tot een rantsoen voor velen. Gemeente, het is hier een verbond, hè? En wie is nou in de Bijbel de middelaar van het verbond? Het verbond tussen God en zijn kerk, dat is Christus. En daarom lees ik in dit touw toch ook in dit teken wel een heenwijzing. En die persoon van de middelaar, vooral in de weg die hij ging. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Nou ga ik niet zeggen dat Rachab dat allemaal al snapte. Dat weet ik niet. Maar ik zeg wel dat als we verder doorgaan in de Bijbel, dat Rachab in gehoorzaamheid dat koord daar heeft neergehangen, dat dat een teken was en dat het ook een teken was dat getuigt van de verlossing door Christus. En dat ze daardoor behouden is geworden. En dat er daarom een scharlaken, een rood gekleurd koord heen. En nou nog iets, hè. Want dan komen we dat koor tegen. Een zeeuw. En dan staat er in vers 21. En zij bond het scharlakensnoer aan het venster. We kunnen het koor natuurlijk ergens neerleggen. En misschien is dat wel op een zolder en een kluwtje touw liggen of zo. En dan kunnen we er natuurlijk naar kijken. En ze kijken zo, een mooi touw. En dat hebben die verspieders en dat doet daar beneden en allemaal. Maar dat heeft geen zin natuurlijk. Daardoor wordt ze niet behouden. Het akkoord, dat is een kenmerkend teken. Het is ook een heenwijzend teken. Maar Rachab moest dat koord wel aan dat venster binden. Ze moest daar wat mee doen. En dat wijst nou op, ja, wat de Heer in het Nieuwe Testament ook vertelt. We lezen in het Evangelie van Johannes, zo velen hem aangenomen hebben, die heeft de macht gegeven kinderen Gods te worden. En zij bond dat schelaken koord aan het venster. En zij bond. Gemeente, dat is nou een geloofdaad. Ja, misschien zegt u, maar dat is toch veel dieper en veel. Dit is een geloofdaad. En dat ze dat koord daar ook heeft laten hangen. De Hebreeënbrief schrijven komt erop terug dat ze gehoorzaam is. Jacobus komt erop terug dat ze die verspieders heeft geholpen, noemt het een goed werk zelfs. En dat zij dat koord daar heeft gehangen. En dat ze dat liet houden. Totdat weken later die Israëlieten om die stad liepen. En dat ze dat koord niet in huis heeft gehaald. Toen ze dacht, ja, die mannen lopen al voor de tweede dag en voor de derde dag. Wat een hopeloos gedoe is dat. Waarom komen ze niet met soldaten in die stad en waarom wordt er niet gevochten? Nee, ze liet dat koord hangen. Het gebonden ze liet. Dus dat is een geloofsdaad, gemeente. En zo komt dat leven des geloofs, dat leven van de gehoorzaamheid, in dat leven Rahab openbaar. Waarom benadruk ik dat even? Gemeente, we kunnen natuurlijk u over de Heer Jezus spreken, dat zijn bloed reinigt en dat hij een zaligmaker is en dat dat heel belangrijk is enzovoort enzovoort. Maar u moet wel persoonlijk deel aan hebben. U moet dat koord wel aan uw venster binden. En dat koord dat moet er wel blijven hangen. Want anders zou het nog mis zijn met Rahab. Kent u ook dat leven des geloofs? Heb je ook zo'n koord? Ja, maar wat is dan dat koord vandaag, dominee? Dan vraag het eens aan Maria, de moeder van de Heer. Weet u wat in de Bijbel staat? Ze overlegde deze dingen in haar hart. Vraag het eens aan de Emmersgangers. Was ons hart niet brandende in ons toen hij de schriften opende? Vraag het aan de Heer Jezus en zeg, mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Hij bedoelt mijn dood, het is jullie leven. Daar moeten jullie voor leven. Gemeente, dat binden van dat koord, dat is de, ja, dat zijn de geloofwerkzaamheden van Gods kinderen. En dat de Heere vanuit zijn woord, door zijn geest, dat uitwerkt in het hart. En dan zegt de apostel Paulus, de Heilige Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dat staat in de Bijbel. En dat is een geheim wat Gods kinderen in zich omdraagt. Dat is het instrument, het middel waardoor Rahab behouden werd. Niet dat Rahab zei, wat heb ik dat toch verstandig gedaan? Heb ik dat toch goed gedaan? En precies dat het er hing. En, nee. Het was wel het instrument, het middel. En zo is het ware geloof het instrument, het middel. Waardoor we de Heer Jezus aannemen. Dat is dus die lege hand die dat koord naar buiten laat hangen. Heb u ook wel eens van die oefeningen van het geloof? Dat is heel moeilijk, dominee. Nou, Alexander Comrie die schreef er zo'n dik boek over. Allemaal over oefeningen des geloofs. Onze oudvaders waren daar meesters in dat benoemen van oefeningen van het geloof. En dat dan de schriften daar een hele belangrijke rol bij hebben. Dat daar in de prediking een hele belangrijke rol heeft. Dat daar in het gebedsleven ook ontzaggelijk belangrijk is. Ik zou bijna zeggen, als je nou van vanavond iets wilt onthouden, en zij bond het scharlaken snoer aan het venster. Neem dat nou vanavond eens mee in uw gebed. Als u zegt van, het is met mij nog niet in orde. Heere, wil u me dat leren? Maak nou ook zo'n snoer ophangen aan het venster. Wil u me dan laten zien hoe dat moet? En dat je ermee worstelt. Want die God is er 35 eeuwen niet veranderd, hè? God is echt niet veranderd. En er waren vele mensen die hier allemaal omgekomen. Maar Rahab en haar ouders werden behouden. En ze hebben dat koord en dat geloof, dat verbond daar aan die God van Israël. Die is dat behouden. Nou, dat is nou even iets over verlossende genade. Dat is dus heel kennelijk, touw. Dat is heel inhoudelijk, rood, dat bloed. En dat is ook heel persoonlijk, zij bond. Mooi is dat, hè? Dat die elementen van de verlossing komen er gewoon in terug. En tenslotte had ik nog een derde punt, maar het is al tijd. Overwinnende genade. En dan eindigt dit hoofdstuk zo een beetje. Die mannen die gaan dan terug en die komen bij Jozua. En dan vertellen ze dat de Heer hen voorspoedig heeft gemaakt. En dat is wel mooi wat er staat in vers 24. Want 40 jaar daarvoor was Jozua ook verspieder geweest. Met Caleb en nog 10 andere mannen. Het was ook zo'n geweldig land, maar we komen er nooit in. En toen zeiden die mannen, nu zeggen ze iets anders. En daarom geloof ik ook dat het ook gelovige mannen zijn geweest. Zeker, de Heer heeft dat ganse land in onze handen gegeven. Want ook zijn al de inwoners des lands voor onze aangezichten versmolten. Dat noem ik dan overwinnende genade. Die mannen hadden geloof dat ze dat land in bezit zouden nemen. Nou, dat is dan fijn voor die mannen. Maar wat heeft dat nou met Rahab te maken? Nou, dan moeten we even doorlezen in de Bijbel. Dan met Rahab. Die mensen, de meeste mensen van Jericho, die zijn omgekomen. Die muren omvielen en zo. En Rahab kreeg een plaats in dat land. Ze heeft het koord gebonden. Ze heeft op die heiland vertrouwd. En dan krijgt ze dus in de toekomst een erfdeel in Israël. En gemeente, dat was ook weer zo wonderlijk in Gods bedeling. Ze krijgt een van de allerbeste plekken ook. Want als je dan doorleest en je komt bij het Nieuwe Testament, in Matthäus Evangelie, dan wordt er opgegeven. Rahab, die wordt trouwens met Zalmon, dat is de moeder van Boaz. Zo trekt Matthäus de lijn. Dus ze wordt de moeder van Christus. Ja. Ze komt dus in die lange rij te staan van Eva en Sara en Rahab en Rut en Bathsheba enzovoorts. En zo heeft ze een plekje gekregen in het aardse Kanaan. En zo heeft ze nu een plaats in het hemelse Kanaan. Waar ze geen touw meer nodig heeft. Maar waar ze de zaligmaker zal zien. De koning zal zien in zijn schoonheid. We zullen hem zien gelijk is. Dat is Gods woord en Gods raad dan wonderlijk, hè. Dat hier nou die heidense vrouw met een hele erge achtergrond een kind van de koning wordt. En nu al eeuwen juicht voor Gods troon. Ik heb tenslotte maar één vraag. Hang bij u dat scharlakenkoord ook al aan het venster. Amen. Slotzang, gemeente, psalm 93, het laatste vers. 93, het laatste vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Wat er verder volgt. uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.